Onze hulp en onze verwachting zijn in de naam van de Heere die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we samen zingen Psalm 111, vers 1 en vers 3. Loof halleluja, loof de Heere. Mijn ganse hart verheft zijn eer en ook het derde. Hij maakte hij die heerlijk is, zijn wonderen een gedachtenis. 111, 1 en 3. Gemeente, doen we ook vanmiddag belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En daarna zingen wij Psalm 33, vers 2. Roemt nu met nieuwe lofgezangen de nieuwe blijken van zijn gunst. Psalm 33, vers 2, na de geloofsbelijdenis. En een ieder van u spreken met mij in zijn of in haar hart. Als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald ter hel. ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, we lezen vanmiddag uit het evangelie naar Lucas opnieuw. En nu opnieuw hoofdstuk 5. En dan vanaf vers 33. Lucas 5 vanaf vers 33 tot en met vers 39. En daar in Lucas 5 vanaf vers 33 luidt het heilig woord van de Heere God als volgt. En zij, dat zijn de schriftgeleerden en fariseeën, zeiden tegen hem, de Heere Jezus, waarom vasten de discipelen van Johannes dikwijls en doen zij gebeden en evenzo ook de discipelen van de fariseeën, maar die van u eten en drinken? Maar hij zei tegen hen, kunt u de bruiloftsgasten laten vasten, terwijl de bruidegom bij hen is? De dagen zullen echter komen wanneer de bruidegom van hen weggenomen zal zijn, dan in die dagen zullen zij vasten. Hij sprak ook tot hen een gelijkenis. Niemand zet een lap van een nieuw bovenkleed op een oud bovenkleed, anders zal de nieuwe lap het oude bovenkleed doen scheuren en de lap van het nieuwe zal niet passen bij het oude. En niemand doet nieuwe wijn in oude lederzakken. Anders zal de nieuwe wijn de zakken doen barsten en de wijn zelf zal eruit stromen en de zakken zullen verloren gaan. Maar nieuwe wijn moet men in nieuwe zakken doen en beide blijven ze behouden. En niemand die oude wijn drinkt wil meteen nieuwe, want hij zegt, de oude is beter. Hier eindigt, gemeente, de schriftlezing. We willen stilstaan bij dit hele gedeelte. Maar laten we nu het aangezicht van de Heere God zoeken. We willen ook voorbeden doen. We willen dan bidden voor mevrouw Wouters, die, naar ik aanneem, nog in het ziekenhuis verblijft. We Draag ook op de benoemde ambtsdragers. Zoals u in de nieuwsbrief hebt kunnen lezen, heeft de kerkenraad in haar vergadering van 6 juli broeder K. van Vliet benoemd als jeugdhoudeling en broeder C. Vaas als diaken. We dragen hen op in onze gebeden. We willen ook bidden voor de examenkandidaten die deze week de uitslag krijgen. Kan misschien nog spannend zijn, dus ook hen dragen wij op. En we bidden ook voor hen die ziek zijn of gebreken hebben aan het lichaam of aan de geest, kan ook. En we bidden ook voor de alleenstaanden. Laten wij het aangezicht van de Heere God zoeken in het gebed. Laten we bidden. Heere God in de hemel, zo mogen we opnieuw deze dag bij u in uw huis komen. Waar de gemeente samenkomt en Heer, daar wilt u toch zelf zijn. En we mogen u dan ook bidden en vragen. Wil ook vanmiddag uw zegen ons niet onthouden. Bovenal geven, Heere God, dat ook deze dienst mag zijn tot eer van u. Wij komen tot u om u te danken, Heere God, dat vanmorgen hier het avondmaal gehouden mocht worden. En dat daar ook mensen waren die hongerden en dorsten naar u, de levende God, naar u, de Heer Jezus. En die u aan de tafel bracht. Heere, wat is dat een wonder als we daar aan mochten gaan. Geef dan ook in deze dienst van dankzegging dat wij u de lof en de eer en de dank mogen geven. Heere, dan waren er misschien ook wel mensen die vanmorgen zo geworsteld hebben. Misschien getwijfeld hebben. En die toch niet konden komen. En Heere, dan willen we u bidden. Wees ook met hen. En geef toch ook hen, ook in deze dienst, wel uw zegen. Heere, u bent niet van ons afhankelijk. En u kunt zulke wonderlijke dingen doen. U kunt spreken tot het hart van een angstvallig mens. Van iemand die zich zorgen maakt. Van iemand die misschien met zichzelf in de knoop zit. Heere God, wilt u zelf dan de knopen ontbinden? Dat we door u, Heere God, door u de Heilige Geest, uit de banden gehaald worden. Dat we, Heere God, mogen zien hem die u zond, de Heer Jezus. Zijn werk voor een verloren mens. Dat hij die weg ging naar het kruis. En dat hij dat zo vrijwillig deed. En dat hij zich ook nu nog vrijwillig aanbiedt als een volkomen zaligmaker. Heren, zo mogen we Allah aan u opdragen. Ook misschien mensen die onverschillig waren. Die zeiden, ja, het is wel avondmaal. Maar die het zomaar langs zich heen konden laten gaan. Heren, wilt u dat eens veranderen? Dat ze ook gaan zien dat het de Heer Jezus is die nodigt. En dat ze daar ook mee in de knoop komen voor zichzelf. Dat ze zeggen, nee, ik kan niet meer zomaar dat aan mij voorbij laten gaan. Heren, wilt u ook zijn met onze jongeren? Wilt u hen ook gedenken? Ook als zij misschien wel bezig zijn met het avondmaal. En u weet dan ook hoe zij ermee bezig zijn. Heere God, geeft u hen ook helderheid en duidelijkheid. We mogen zo aan u opdragen, ook de jongeren die deze week een uitslag zullen krijgen van hun examen. Heere God, u weet de uitslag al. En soms weten zij misschien ook al wel. Maar wilt u hen ook geven, als ze een goede uitslag mogen krijgen deze week en misschien ook nog wel in spanning zitten, ook de overgave aan u en ook, Heere, als het een goede uitslag mag zijn, ook de dank aan u. En als het ook een tegenvallende uitslag zal zijn, dat ze dan daar ook mee bij u terechtkomen. Misschien nog een herkansing. Heere God, wij dragen ze aan u op. Ook als ze misschien plannen maken wat zij verder met hun leven moeten gaan doen. En geef dat zij dan ook aan u zullen vragen. Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Wat is uw plan met mijn leven? Wat zijn mijn gaven en talenten die u mij gegeven hebt? En waar kan ik die besteden? Tot eer van u. Heere, laat ze zo ook biddend hun weg gaan in afhankelijkheid van u. Heere, om afhankelijkheid bidden we ook voor de benoemde ambtsdragers. Er komt op hen een roep vanuit de gemeente af. Een roep ook van uwentwege daarom. En heren, dan dan bidden wij u, geeft u hen daarin ook helderheid en duidelijkheid, vrijmoedigheid. Ja, Heer, daar bidden wij om, vrijmoedigheid, dat zij het ook aan mogen nemen. U weet ook wat ze nodig hebben, Heere God, geeft u dan ook uw leiding. En vervult u ook de vacatures die er openstaan in de kerkenraad. Heere, wij willen u ook opdragen de zieken en de alleenstaanden. We bidden u voor hen die klachten hebben naar het lichaam. Voor hen die zwak zijn. Voor hen die daarom ook niet meer naar de kerk kunnen komen. Denk aan hen en geef hen uw zegen. Geef ook in de moeite van het lichaam uw nabijheid te ervaren. En Heer, dat bidden we ook voor mensen die alleen staan, voor mensen die alleen zijn. Heer God, u kent ook hen. En geef dat zij dan ook niet zonder u zullen zijn, maar dat u met hen meegaat, ook door dit leven heen, en hen draagt en terzijde staat. Dan zijn ze misschien wel alleen, maar niet eenzaam. En Heere, zo dragen we ze alle aan u op. We willen dan in het bijzonder ook wel bidden voor mevrouw Wouters, die nog in het ziekenhuis verblijft, die misschien vandaag thuis komt of misschien ook morgen. Heere God, geeft u haar ook alles wat zij nodig heeft in haar omstandigheden. Geef een voorspoedig herstel als zij thuis mag komen. Toch ook 6 weken lang haar arm niet zal mogen gebruiken. Dat zal ook niet meevallen. Geeft u haar ook de rust om ook haar arm te kunnen ontzien. En Heere, zo dragen wij al het werk aan u op wat in uw naam gebeurt. We willen ook bidden voor het werk van zending en evangelisatie. We willen bidden voor het werk van het diaconaat. We dragen aan u op het Rozenveldhuis, waarvoor we ook vandaag onze gaven mogen geven. Een gebouw waar ook mensen die afhankelijk zijn van zorg en begeleiding op adem kunnen komen. Heere, mag dat ook zijn onder uw zegen, mag dat ook zijn onder uw woord. En we dragen dan ook aan u op dat werk. Ook het werk van de zendingsexpeditie waar we volgende week onze gaven voor mogen geven. Daar willen we ook, Heere, al voor bidden. Als ook het gezin van de Lee en Isaan aan het werk is, wil ook hun werk daar zegenen. En dat ook daar uw kerk mag groeien en bloeien. U werkt overal, over deze hele wereld heen. En Heere, dat is ook een reden om u te loven en te prijzen. En vergeet u ons niet. U wilt toch ook hier werken, Heere? Dan mogen wij ook moed en kracht uitscheppen dat u de God bent die niet verlaat het werk wat uw hand begon. We bidden het u in de naam van uw Zoon, de Heer Jezus. Amen. Gemeente, u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven in de eerste rondgang voor het Rozenveldhuis, tweede voor de instandhouding van de eredienst en de derde voor het kerkgebouw. We willen gaan zingen, niet zoals ik heb doorgegeven, psalm 35, maar morgen is psalm 33. Dus dezelfde psalm waar we zojuist uitgezongen hebben. Psalm 33, vers 3 en vers 6. Psalm 35, dat is echt een foutje van mij. We zingen 33, vers 3. Hij schept in het heilig recht behagen. En ook het zesde, maar de altoos wijze raad van de Heere. Dat als inleiding op de prediking. Gemeente, de fariseeën en de schriftgeleerden zijn het er niet mee eens. Dat hebben we gehoord in de voorbereiding. Ze zijn het er niet mee eens dat de Heer Jezus eet met tollenaars en met zondaars. Bezorgd om de zuiverheid van de kerk, van het volk van God. Kijk, dat Levi tot bekering kwam, dat was natuurlijk wel heel mooi. Geweldig. Maar dat betekent wel dat hij moet breken met zijn oude vrienden. Dan ga je daar niet nog weer samen mee aan tafel zitten. Dat kan natuurlijk niet. Nee, er moet een onderscheid blijven tussen de kerk en de wereld. En het kan toch niet zo zijn dat er geen verschil is? Dat de discipelen van Jezus zomaar met tollenaars en zondaars eten. Er moet een verschil zijn tussen hen die zich aan de wet van Mozes houden en die zich er niet aan houden. En ze vroegen het aan de discipelen, waarom eten jullie met tollenaars en zondaars? En de Heer Jezus gaf antwoord. Hij nam het voor zijn discipelen op. En hij heeft het gezegd, ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaars tot bekering. Als u denkt dat u rechtvaardig bent, ja, dan heb ik u niks te zeggen, zegt de Heer Jezus eigenlijk tegen die fariseeën en schriftgeleerden. Dan heb ik u niet te roepen. Nee, de Heer Jezus, hij gaat het contact met de zondaars niet aan om hen in hun zonde lekker verder te laten leven. Zo van, ja, je kunt en Jezus hebben en de zonde hebben. Nee, dat is natuurlijk zijn bedoeling niet. Het gaat hem erom dat ze tot bekering komen. En dat er inderdaad iets verandert in hun leven. Dat maakt hij ook duidelijk met die uitspraak. Maar als je denkt dat je al goed leeft en dat je al rechtvaardig bent, waar heb je Jezus dan nog voor nodig? Dat was het grote probleem van de fariseeën en van de schriftgeleerden. En niet alleen hun probleem, denk ik. Ofwel, de Heer Jezus legt de eigen gerechtigheid van het hart bloot. De fariseeën en schriftgeleerden die het bij zichzelf zoeken, die het zoeken in de onderhouding van de wet van God. En zou dat misschien ook een gevaar kunnen zijn? Misschien zelfs als we wel de genade van de Heere God ervaren hebben in ons leven. Misschien vanmorgen aan het avondmaal. En dat we nu dan toch gaan zeggen, ja, maar vanaf nu ga ik het anders doen. Nou zet ik mijn schouders eronder. En nou ga ik aan het werk. Nou ga ik de wet van God houden en dat je de Heer Jezus weer uit het oog verliest. Wat is nou echt dankbaar zijn? Dat is ontvangen wat je gegeven wordt. Dat is dankbaar zijn. Dat je niet zegt van nou, dat had je niet moeten doen. Maar dat je het aanneemt. En dank u wel zegt. Dat je je verheugt in wat je gegeven is. En dat je daaruit leeft. Dat is dankbaar zijn. Leven uit de genade. Leven in afhankelijkheid van de Heer Jezus. Niet uit je eigen kracht gaan werken. Maar uit Hem. Ja, gemeente, dat fariseïsme, dat zit toch wel in ons hart. Hè? Hebt u daar ook zo'n last van? Ik wel hoor. Ik wil het altijd weer zelf doen. En wat moet de Heer ons wat afleren? Hè? Het is zo taai. Het is zo taai, die eigen gerechtigheid. En de fariseeën en de schriftgeleerden, ze hebben altijd weer nieuwe bezwaren. En dat zien we ook. Dat zien we ook nu weer, hè? Want ze hebben de ene vraag nog niet gesteld en de Heer Jezus geeft antwoord. Of er komt weer een volgende vraag die ze aan hem stellen. Een kritische vraag. altijd maar weer nieuwe bezwaren. Misschien herkent u daar ook wel iets van. Hè? Misschien zijn er ook wel mensen in ons midden die vanmorgen ook weer helemaal vol zaten met bezwaren. En de Heere kon ze niet wegnemen en u bent toch blijven zitten. Maar de Heere kan het wel hoor. Hij kan ze wel wegnemen en dat doet hij ook. En dat probeert hij ook. De fariseeën, ze komen met een nieuwe vraag. En dat lezen we dan in vers 33, het begin van onze schriftlezing. Ze vragen aan de Heere Jezus, waarom vasten de discipelen van Johannes, dikwijls, zo vaak, en doen zij gebeden? En evenzo ook de discipelen van de fariseeën, maar die van u eten en drinken. Hè? Ze zeggen de discipelen van de fariseeën, terwijl ze zelf de fariseeën zijn. Maar daarmee bedoelen ze eigenlijk dus hè, de discipelen van de fariseeën, de mensen die tot de fariseese stroming horen. Je had verschillende stromingen van het Jodendom in Israël. Discipelen van Johannes de Doper, discipelen van de fariseeën, discipelen van de Heer Jezus. En er is een duidelijk verschil. De ene vaste en de andere niet. En nou vragen de fariseeën dus, jongens en meisjes, aan de Heer Jezus, waarom vasten uw discipelen niet? Waarom eten ze en drinken ze met tollenaars en zondaars? Maar ze vasten nooit. Weet je wat dat is, vasten? Nou, dat betekent dat je eigenlijk niks eet. Ja, en ook soms niks drinkt. Moslims, die zijn op dit moment ook aan het vasten. Die hebben de Ramadan. Maar in de tijd van de Heer Jezus waren er ook mensen die vasten. Die aten helemaal niets. En waarom deden ze dat? Nou, dan kun je je hart op God richten. En elke keer als je honger hebt, dan voel je, oh ik heb honger. Oh ja, ik ben aan het vasten. En dan denk je weer aan de Heere God. Dat kan helpen om aan de Heere God te denken. Maar de discipelen doen dat helemaal niet. Fariseeën wel en de discipelen van Johannes ook. Vasten. Nou, waarom deden de discipelen van Johannes en de fariseeën dat dan wel? Nou, heel eenvoudig, omdat dat in de Bijbel staat. In het Oude Testament staat dat er momenten zijn waarop mensen moeten vasten. Bijvoorbeeld op de grote verzoendag. De grote verzoendag als het offer gebracht werd. En de hoge priester naar binnen ging in het heilige der heiligen. Eén keer per jaar. En op die dag moest heel het volk van Israël vasten. Niet eten, niet drinken. Waarom dan? Nou, dat had een betekenis. Mensen gingen soms ook vasten als er bijvoorbeeld iemand gestorven was. Dan aten ze niet meer en dan dronken ze niet meer. En dan lieten ze zien, nou, we zijn heel verdrietig. En zo was dat op de grote verzoendag ook. Dan at je niet en dan dronk je niet. En dan liet je zien, ik ben verdrietig over de zonde. Vasten, dat was een belijdenis van schuld voor God. Een uiting van berouw en van bekering. Van verlangen naar verzoening met de Heere. En niet alleen vasten de discipelen van Johannes en de fariseeën voor zichzelf en voor hun eigen schuld. Maar ook hè, voor heel Israël. Want ja, als je dacht aan de toestand waarin het volk van Israël terecht was gekomen, het volk van God. Na de ballingschap, nou dat was niet goed. Dat was niet best. Het volk van Israël had zoveel tegenslagen gekregen vanwege haar zonde. En er was geen koning meer die regeerde in Israël. En daarom waren ze ook verdrietig. Het koninkrijk van God, dat is nog steeds niet gekomen. En daarom vasten ze ook regelmatig. Dikwijls staat er in de tekst, hè? Heel vaak. En ze deden gebeden. Ze baden de Heere om vergeving en dat het koninkrijk van God toch zou komen. Verlangen dus naar de komst van de Messias, naar het koninkrijk van de Heere. Dat wou vasten eigenlijk zeggen. Tenminste, dat was de bedoeling. Natuurlijk niet iedereen die vasten in die tijd zal ook echt met zijn hart daarbij betrokken geweest zijn. Er zullen ook best wel mensen geweest zijn die ja, dat alleen maar voor de vorm deden. Hè. Dat hoort er nou eenmaal bij. En dat hoort nou eenmaal bij mijn godsdienst. Dat hoort nou eenmaal bij het Jodendom. Ik moet af en toe vasten. Mensen die misschien helemaal niet zo zaten met hun zonde, die daar ja, eigenlijk niet zo'n last van hadden. En zo kan het misschien nog wel zijn. Dat we misschien wel voor de vorm naar de kerk gaan, of misschien zelfs wel. Nee, dat denk ik toch niet, dat er hier iemand is die voor de vorm aan het avondmaal zou gaan. Maar ja, zo waren er natuurlijk ook wel mensen. En waarom vragen die fariseeën en schriftgeleerden dat nou aan de Heer Jezus? Waarom vast uw discipelen niet? Nou, daar zit natuurlijk toch wel iets achter van dat ze vinden dat de discipelen dat eigenlijk wel zouden moeten doen. Ze begrijpen het niet goed. Wat opvalt, gemeente, is dat ze in hun vraag een vergelijking maken. Ze vergelijken wat de discipelen van de Heer Jezus doen met wat zij doen en wat de discipelen van Johannes doen. Ze stellen niet gewoon de vraag van, nou, Heer Jezus, waarom vasten uw discipelen niet? Nee, maar ze voeren eerst de discipelen van Johannes op. En ze voeren de discipelen van de fariseeën op. En zeggen, kijk, die doen het wel. En waarom doen uw discipelen het nou niet? En zo'n beetje van, nou, dit is toch eigenlijk wel de norm. Zo hoort het toch eigenlijk? Er moet toch gevast worden, dat zegt de wet van God toch. En er is toch ook reden genoeg om te vasten. Als je kijkt naar de toestand van Israël, als je kijkt naar je eigen zonde. En misschien, gemeente, misschien gaan de fariseeën met hun vraag wel in op het antwoord wat de Heer Jezus gegeven heeft. De Heer Jezus had gezegd, ik ben gekomen om zondaars tot bekering te roepen. En dan zeggen ze, ja maar Heer Jezus, nou hebben we je. Want als u dat dan zo belangrijk vindt, bekering. En als u daarom dan gekomen bent om zondaars tot bekering te roepen, waarom vasten uw discipelen dan niet? Want dat is toch een teken van dat je het ernstig neemt met je zonde. En dat je berouw erover hebt. En misschien waren ze stiekem toch wel een beetje blij, die fariseeën, met het feit dat ze zelf aan het vasten waren. Nou, wat zal de Heer Jezus zeggen? Gaat de Heer Jezus zichzelf verdedigen? Nou, hij stelt een tegenvraag, doet de Heer Jezus wel vaker, hè? Hij reageert op een vraag wel vaker met een vraag. Wat vraagt hij? Vers 34. Maar hij zei tegen hen, kunt u de bruiloftsgasten laten vasten terwijl de bruidegom bij hen is? Nou, wat is het antwoord op die vraag van de Heer Jezus, jongens en meisjes? Jongens en meisjes, misschien zijn jullie ook wel eens naar een bruiloft geweest, hè? Dat is natuurlijk heel mooi als er een feest is en zo'n bruiloft. Dat is natuurlijk, je doet van allerlei dingen. Je gaat naar de kerk, je gaat naar het gemeentehuis, zijn cadeaus. En wat is er vaak ook? Vaak wordt er ook lekker gegeten. Lekker eten, lekkere hapjes. Nou, stel je nou eens voor dat er een bruiloft zou zijn, maar niks te eten is en niks te drinken is. Dat zou gek zijn. Dan zou je zeggen, ja, maar dan is het toch helemaal geen feest. Dan is heel de feestelijke stemming. Als je de hele dag niks eet, de hele dag aan het vasten bent. Nou, zegt de Heer Jezus, dat kan natuurlijk niet. Dat is het antwoord op zijn vraag. Dat bedoelt de Heer Jezus. Als de discipelen zouden vasten, dan zou het helemaal geen feest meer zijn. Vasten in het Oude Testament, dat was voorgeschreven voor bepaalde dagen. Maar zoals wel vaker waren de fariseeën en schriftgeleerden eigenlijk fanatieker als dat de Bijbel van hen vroeg. Want er waren ook dagen waarop niet gevast mocht worden. Absoluut niet. Op de Sabbat en op andere feestdagen en ook op een bruiloft, dan mocht je niet vasten. Dat was een feestdag en daar past het vasten niet bij. En wat zegt de Heer Jezus nu? Hij zegt eigenlijk, mijn discipelen zijn bruiloftsgasten. Mensen die op een bruiloft zijn en de bruidegom is bij hen. En daarom kunnen ze niet vasten. De Heer Jezus zegt dus, ik ben de bruidegom. Een bruiloft, een feest van vreugde. In het Oude Testament was het bruiloftsfeest, het bruiloftsmaal, het beeld van het koninkrijk van God. Als het weer goed is tussen de Heere God en mensen.
Dat hij weer bij hen is en koning is. Nou, eigenlijk vanmorgen, hè. Aan de tafel, dat was eigenlijk ook een bruiloftsmaal, waar de bruidegom was. Dat was eigenlijk een teken van het koninkrijk van God, wat komt. Van die grote maaltijd, die eenmaal gehouden werd. En daar was de bruidegom. Een reden tot blijdschap. Nee, de discipelen hoeven niet te vasten. Want ik ben bij hen, zegt de Heer Jezus. En als ze wel zouden vasten terwijl ik bij hen ben, dan is dat eigenlijk een ontkenning van wie ik ben. Dan is dat een ontkenning dat ik de bruidegom ben. Dan is dat een ontkenning dat het feest begonnen is. Dan is dat een ontkenning van het feit dat het koninkrijk van God nabij gekomen is. Daarom kunnen ze niet vasten. Ik ben bij hen, dat geeft hen vreugde. Nou, gemeente, wat een wonder als u hier vanmorgen mocht zitten aan de bruiloftstafel met uw bruidegom, de Heer Jezus. Dan mag u daar toch in dankbaarheid op terugkijken, in een dienst van dankzegging. En dat geeft dan toch ook vreugde als de Heer Jezus zo dichtbij komt. Dan kun je toch niet vasten. Gemeente, de Heer Jezus doet hier eigenlijk ook een uitnodiging. Een uitnodiging aan de fariseeën en schriftgeleerden. Hij nodigt hen uit en hij zegt: ik ben de bruidegom, het feest is begonnen. Kom nou ook tot het feest. Word nou ook een bruiloftsgast. Misschien was u vanmorgen niet aan de tafel. Misschien wel omdat u de Heer Jezus nog niet kent. En dan nodigt de Heer Jezus u vanmiddag weer uit. En dan zegt hij: laat mij nou ook uw bruidegom zijn. U mag vandaag nog een bruiloftsgast worden. Ik wil ook uw zaligmaker zijn, ook jouw zaligmaker. Ik wil ook dat u deelt in mijn vreugde. De Heer Jezus zegt: de discipelen kunnen niet vasten, zolang ik er ben. Maar, dat voegt hij er meteen aan toe, en dat lezen we in vers 35. Hij zegt ook: de dagen zullen komen wanneer de bruidegom van hen weggenomen zal zijn, dan in die dagen zullen ze vasten. Welke dagen bedoelt de Heer Jezus daarmee? Dat de bruidegom weggenomen is van de discipelen? Nou, ik denk dat we daarbij kunnen denken aan het moment waarop de Heer Jezus ging lijden en sterven. Dat hij aan het kruis ging. Toen was hij niet meer bij zijn discipelen. En meteen zijn de discipelen in een staat van totale ontreddering. Ze zijn letterlijk en figuurlijk nergens meer. En zo kan het ook zijn in het leven van een kind van de Heere. Misschien vanmorgen de bruidegom ontmoet. En dat er toch weer een moment komt, of misschien al wel gekomen is, dat hij weer weggenomen is en je loopt weer in het donker, in het duister. En voor je gevoel is de Heer Jezus weg en je mist hem zo en de vreugde is weg in je leven. Maar gemeente, weet u wat zo'n wonder is? De Heer Jezus komt altijd weer terug. Het duurde voor de discipelen ook niet lang. De vreugde kwam weer terug op de paasmorgen toen de Heer Jezus opstond uit de dood en weer aan zijn discipelen verscheen en weer bij hen was. De Heer Jezus die maakt duidelijk dat zijn komst naar deze wereld wel het een en ander veranderd heeft. En dat voor wie een discipel van hem is, ja, dat vasten zoals de discipelen van Johannes dat deden, en ook dat vasten zoals de fariseeën dat deden, dat dat niet meer daarbij past. Dat uitzien naar de komst van de Messias, zoals hij kwam in zijn eerste komst, dat is toch wel veranderd. Met de Heere Jezus is er iets nieuws gekomen. Is er een nieuwe tijd begonnen. Die tijd van dat nieuwe verbond waar we vanmorgen over hoorden. Dat wat hij door zijn bloed tot stand gebracht heeft. Die vergeving. Dat leven met God. dat de Heilige Geest in het hart zijn intrek neemt. En dat gaat de Heer Jezus nu duidelijk maken met een gelijkenis. Twee gelijkenissen. Eén gelijkenis over, nou ja, laat ik het maar zo zeggen, een oude en een nieuwe jas. En één gelijkenis over zakken waar wijn in zit. De eerste gelijkenis vinden we in vers 36. Hij sprak ook tot hen een gelijkenis. Niemand zet een lap van een nieuw bovenkleed op een oud bovenkleed. Anders zal de nieuwe lap het oude bovenkleed doen scheuren. En de lap van het nieuwe zal niet passen bij het oude. Welk beeld gebruikt de Heer Jezus hier? Wat houdt die gelijkenis nu eigenlijk in? Het is een beetje een vreemd beeld eigenlijk. Want dan moet je eens lezen waar de Heer Jezus het over heeft. Hij heeft het over een nieuw bovenkleed en een oud bovenkleed. Dus de lange jurk, zullen we maar zeggen, waar de mensen in die tijd in liepen. Een jas, ongeveer zoals zo'n toga. Nou, wat zegt de Heer Jezus dan? Hij zegt, als je nou een oud bovenkleed hebt, voor het gemak noem ik het maar even een jas. Een oude jas heb je. En laten we zeggen, daar zit een gat in. Jongens en meisjes, misschien heb je ook wel eens een gat in je jas. Dat heb ik ook wel eens gehad, toen ik nog wat kleiner was. Nou, dan moet dat natuurlijk gerepareerd worden. En zegt de Heer Jezus, dan neem je natuurlijk niet de nieuwe jas die je pas in de winkel gehaald hebt. En dan knip je daar niet een stuk uit. En dan zeg je, nou, dat heb ik mooi uitgeknipt, dat ga ik nou op die nieuwe jas naaien. Of op een stuk dus uit mijn nieuwe jas, dan ga ik nou op die oude jas naaien. Nee, natuurlijk doe je dat niet. Want dan vernieuw je de nieuwe jas en die oude jas die wordt er echt niet mooier van. Sterker nog, als die stof gaat krimpen, dan gaat ook nog eens een keer die oude jas verder scheuren en verder kapot. Dus dat doe je niet, zegt de Heer Jezus. Niemand zet een lap van een nieuwe jas op een oude jas. Dat is het beeld wat de Heer Jezus gebruikt. En dan de tweede gelijkenis die de Heer Jezus vertelt. Die komt eigenlijk een beetje op hetzelfde neer, want zo lezen we dat in vers 37 en 38. Niemand doet nieuwe wijn in oude leren zakken. Anders zal de nieuwe wijn de zakken doen barsten en de wijn zelf zal eruit stromen en de zakken zullen verloren gaan. Maar nieuwe wijn moet men in nieuwe zakken doen en beide blijven ze behouden. Ja, als wij wijn kopen, dan zit dat meestal in een fles. Wij kopen geen wijn in leren zakken. Maar vroeger, in de tijd van de Heer Jezus, deden ze de wijn altijd in een leren zak. Zo werd de wijn vervoerd. En nu zegt de Heer Jezus, nieuwe wijn moet je niet in oude leren zakken doen. Waarom niet? Nou, die nieuwe wijn, die is eigenlijk nog niet op sterkte gekomen, die is eigenlijk nog niet klaar met vergisten. Dat vergistingsproces, dat gaat vaak nog wat verder. En ik zal niet al te scheikundig worden, maar dat gistingsproces, als dat doorgaat, dan komt er koolstofdioxide vrij. Alcohol natuurlijk, maar ook lucht, zouden wij zeggen. Dus die zakken waar die wijn in zit, daar komt spanning op te staan. Daar komt eigenlijk steeds meer gas in te zitten. En de druk in zo'n zak, die loopt op. En zeker natuurlijk als je zo'n zak op een lastdier legt, laten we zeggen op een kameel of op een ezel. En die zak die ligt zo'n beetje in de zon en dat wordt lekker warm. En nou, dat gisten, dat gaat maar door. En als dat beest dan ook nog eens een keertje gaat lopen en die wijn die schudt een beetje. Nou, dat gaat heel hard. En stel je nou voor dat je die nieuwe wijn in oude leren zakken hebt zitten. Van die oude, taaie zakken die eigenlijk helemaal hard geworden zijn. En dan doe je die nieuwe wijn erin en ja, dan wordt het natuurlijk wel wat zachter. En dan gaat het gisten en dan loopt de druk op. En voor je het weet scheurt zo'n zak open. En de wijn die stroomt er zomaar uit weg. Nou, dat is jammer van je wijn. En jammer van je zakken, want die zakken, daar heb je ook niks meer aan. Die zijn stuk. Dus wat moet je doen? Nou, nieuwe wijn, die moet je in nieuwe leren zakken stoppen. In zakken die mooi soepel zijn en die nog sterk zijn en die dat vergistingsproces aankunnen. Nou, wat wil de Heer Jezus nou met deze twee gelijkenissen eigenlijk zeggen? In het verband van het gedeelte zou je kunnen zeggen, het vasten zoals de discipelen van Johannes de Doper dat doen en zoals de fariseeën dat doen, dat past niet meer bij het nieuwe. Dat past niet bij de bruiloft. Dat past niet bij de komst van de Heer Jezus. De nieuwe wijn van het koninkrijk dat de Heer Jezus brengt, die past niet in die oude vormen. Dat lukt niet meer. Dat kun je niet combineren. De Heer Jezus zegt niet dat vasten per se fout is. En je zou de vraag kunnen stellen, ook vanmiddag, moeten wij in het Nieuwe Testament nog vasten? Nou, ik denk dat dat kan. De Heer Jezus die heeft het er ook over dat de discipelen zullen vasten als de bruidegom niet bij hen is. Maar goed, daar wou ik nou maar niet te veel op ingaan, wat vasten nog voor ons zou kunnen betekenen. Daar gaat het hier in dit gedeelte ook niet over. Ik ga die vraag maar even voorbij. Waar het om gaat is dat de Heer Jezus duidelijk maakt dat er met hem iets nieuws begonnen is. En niet nieuw in de zin dat het er nog nooit geweest is. Het gaat om het nieuwe van het werk van God. Het gaat eigenlijk om de vervulling. Kijk, de Heer Jezus die legt in die gelijkenissen de nadruk erop dat je niet moet proberen het oude en het nieuwe te combineren. Want dat gaat geheid mis. De Heer Jezus, hij heeft het over een stuk van een nieuwe jas dat je op een oude jas zet. We zouden misschien verwachten dat de Heer Jezus het andersom doet. Dat hij zegt, ja, je moet niet een stuk van een oude jas op een nieuwe jas zetten. Want is dat niet wat de fariseeën en schriftgeleerden eigenlijk willen? Hè? Dat nieuwe van de Heer Jezus. Daar willen zij het oude van het vaste willen ze daaraan toevoegen. Ze willen eigenlijk dus een oud stuk stof toch op een nieuwe jas zetten. Maar de Heer Jezus die zegt het precies andersom. Hij zegt, je moet niet een nieuw stuk op een oude jas willen zetten. Met andere woorden, wat zegt de Heer Jezus eigenlijk? Hij zegt, je moet niet een onderdeel van mijn werk en van mijn leer proberen te combineren met dat oude. Je moet kiezen. Je moet niet proberen dat oude wat op te lappen. Al doe je het ook met mijn werk. Je moet kiezen tussen het nieuwe of het oude. Fariseeën, schriftgeleerden, jullie moeten ook kiezen. Ik zet jullie vandaag voor de keuze. Blijven jullie bij het oude? En doen jullie alsof ik niet gekomen ben als de bruidegom? Doen jullie alsof het koninkrijk van God niet nabij gekomen is? Of aanvaarden jullie mij? En dan ook helemaal. Aanvaarden jullie mij als de koning? Aanvaarden jullie mij als de bruidegom? Dat is de keuze waar jullie voor staan, zegt hij. En zo is het ook met die nieuwe wijn. Die kun je niet in oude vormen, in oude gedachtenpatronen van de discipelen van Johannes en van de fariseeën gieten. Jullie kunnen niet mij proberen in te kapselen in jullie godsdienstige systeem. Dat gaat niet meer. Daar gaat het eigenlijk om, gemeente. Dat nieuwe kleed. Je zou kunnen zeggen, dat wijst eigenlijk op dat bruiloftskleed. Wat de Heer Jezus verdiend heeft. Dat wijst eigenlijk op zijn werk. Op zijn gerechtigheid. Hij is het die dat verdiend heeft. Hij. En hij zegt, ja, nou moet u niet proberen. Dan moet u niet proberen uw oude leven, als er een gat in valt, proberen te repareren met mijn werk. Dat is diep, hè? Maar gemeente, ik ben zo bang dat wij zo vaak zo bezig zijn. En dat we eigenlijk net als de fariseeën en de schriftgeleerden bezig zijn met de wet. En dat we proberen, ja, het allemaal goed te doen, goed te leven. En dan valt er een gat in. En dan zeggen we, ja, dat is zonde, maar daar is de Heer Jezus voor gekomen. En dan stoppen, dan knippen we een stuk uit het werk van de Heer Jezus. En daarmee repareren we ons oude leven. Herkent u het? Bij uzelf? Nou, zegt de Heer Jezus, dat moet je nou niet doen. Hij zegt, dat oude, dat past niet bij het nieuwe. Hij zegt, dan moet je het helemaal van mij hebben. Nou, is het helemaal mijn gerechtigheid. Dat nieuwe kleed waarmee ik u wil bekleden, die gerechtigheid waarmee u voor de Heere God kan bestaan, die deel ik u mee. Helemaal. Nou, de Heer Jezus, hij laat het zien. Wat het nieuwe leven is. Het nieuwe leven uit hem. En daar mogen we uit putten. En dat mogen we leven. We hoeven het zelf niet te doen. Ook niet. In het leven van de dankbaarheid. De gemeente, zo is het ook met die wijn. Met die oude zakken. En je moet niet proberen om de nieuwe wijn van de Heer Jezus, om het werk van de Heer Jezus in je oude wijnzak te krijgen. Aan de ene kant blijven bij je oude bestaan. Bij je oude leven. En dan tegelijk proberen om de geest erin te krijgen. Nee, het gaat erom dat wij vernieuwd worden. Dat wij zelf vernieuwd worden door de geest. Dat wij ons ook daadwerkelijk bekeren. De gemeente, dat doet de Heer ook. Hij wil nieuwe wijn doen in nieuwe leren zakken. Hij vernieuwt je leven. En dan komt de Heilige Geest. Want de wijn is ook een teken van de Heilige Geest in de Bijbel. De Heilige Geest die komt dan in mensen die hij zelf vernieuwd heeft wonen. Gemeente, hoe leven wij? Hoe leven wij ook na het avondmaal? Leven we met het oude of met het nieuwe? En dan bedoel ik dat in de zin van het oude. Ja, wat we uit Adam hebben meegekregen. Die we zijn in onszelf. Gaan we daarin door? Proberen we dat wat op te lappen? Of leven we in het nieuwe? Leven uit de Heer Jezus. Leef uit zijn volbrachte werk. Leef uit pure genade alleen. De Heer Jezus nodigt uit om dat nieuwe kleed te dragen. De Heer Jezus nodigt uit om een nieuwe leren zak te worden. En gevuld te worden met de wijn van zijn geest. Dat is onze roep. Dat is de oproep ook na het avondmaal. Om het nieuwe leven te leven. Het nieuwe van de Heer Jezus. Wat hij werkt, wat hij doet. Om daarmee vervuld te worden. Gemeente, dan nog één vers, vers 39. En dat lijkt het eigenlijk een beetje op zijn kop te gooien. Want wat zegt de Heer Jezus in vers 39? En niemand die oude wijn drinkt, wil meteen nieuwe wijn. Want hij zegt, de oude is beter. Ja. Dat is toch eigenlijk wel een beetje vreemd. Zegt de Heer Jezus hier nou niet dat het oude beter is? Nee, dat zegt de Heer Jezus niet. Hij zegt alleen dat mensen als ze wijn drinken, oude wijn drinken, dat ze dan niet zeggen, nee, geef mij maar nieuwe wijn. Nou, ik heb zelf weinig verstand van wijn. Er zullen hier vast mensen zitten die daar meer verstand van hebben. Maar het schijnt over het algemeen, en u moet dat straks maar vertellen als dat niet zo is, dat oude wijn beter is. En je kan die champagne of Beaujolais of weet ik het, die kan je beter nog een paar jaar laten liggen. Dan wordt die rijper en beter. En, nou, dus de oude die is smaakt vaak beter. En dat bedoelt de Heer Jezus. Hè? En de Heer Jezus die wijst dus aan dat mensen vaak vastzitten aan het oude. Niet in de zin van dat ze allemaal conservatief zijn. Nee, je hebt natuurlijk altijd mensen die heel conservatief zijn. Die zeggen, nou, er mag niks veranderen. Het moet allemaal blijven zoals het was. Dat is meer traditionalisme. Hè? Daar heeft de Heer Jezus het niet over. Dat moeten we ook goed begrijpen. Het is ook niet dat die fariseeën en schriftgeleerden dat zeggen. Nee, het gaat hier hè, om zijn werk. Het gaat hier om de erkenning van zijn werk. Maar die mensen zitten daar wel aan vast. Die zitten wel aan dat oude vast. Die willen dat oude niet loslaten. De fariseeën en schriftgeleerden die hebben het eigenlijk goed naar hun zin. Zoals ze het altijd gedaan hebben. Met die wet van Mozes. Daar kwamen ze een heel eind mee. Dachten ze. Kijk, gemeente, daar gaat het om. Het heeft niet te maken met dat tradities verkeerd zouden zijn of zo. Dat bedoelt de Heer Jezus ook niet. En we kunnen niet dit gedeelte nemen en zeggen, ja, zie je wel, hè? Nieuwe wijn, die moet in nieuwe zakken. Nou, we moeten alles maar veranderen in de kerk en de hele liturgie die moet op de schop. Nee. Daar kunnen we dit gedeelte niet voor gebruiken. De Heer Jezus die heeft het niet over tradities of zo. Hij heeft het over het niet willen erkennen van hem als bruidegom. Dat is heel wat anders, snapt u? Hij is degene die gekomen is om mensen met God te verzoenen. En die nieuwe wijn en dat nieuwe kleed. Ja, daar zien die fariseeën en schriftgeleerden niks aan. Ze willen zich niet aan hem gewonnen geven. Ze blijven steken in het oude leven. Nou gemeente, hoe is dat bij ons? Hoe is dat bij u, bij jou? Kijk, waar de Heer Jezus in je leven komt, daar vernieuwt hij je van binnenuit. En daar komt in je leven ook de vreugde dat de bruidegom er is. Dat hij gekomen is. Nou, niet dat je de hele dag loopt te juichen of dat je de hele dag met een tampasta smile op door de wereld gaat. Hoewel het natuurlijk niet verkeerd is om ook te glimlachen hè, naar mensen. En je mag best iets van vreugde uitstralen. Maar je bent natuurlijk ook wel eens verdrietig. Maar het gaat ook om de diepe vreugde. Hè? De vreugde in je hart. Niet om een oppervlakkige vrolijkheid. Maar om die diepe vreugde in het leven vanuit hem. Hè? Dat echte nieuwe leven. Wat in je hart tintelt. Wat je het bestaan doortrekt. Dat hij gekomen is. Dat hij in jou wil wonen. Door zijn geest. Dat echt nieuwe leven. Dat grote voorrecht. Dat de Heer Jezus je wil bekleden. Met het kleed van zijn gerechtigheid. Dat wonder dat hij je vernieuwt van dag tot dag. Dat hij ook nieuwe wijn schenkt in je hart. Wijn die het hart verheugt. Gemeente, wat een zegen. Als we zo door het leven mogen gaan. In dat nieuwe kleed van de Heer Jezus. Bekleed met zijn gerechtigheid. En vervuld met zijn geest. Dat is het nieuwe. Nou, daar mogen we naar verlangen. En daar heb je nooit genoeg van. En dan geef je de Heer de eer. Dan zeg je, Heer, u moet daar alle lof en alle eer en alle dank van ontvangen. Van nu aan tot in eeuwigheid. Amen. Gemeente, laten we zingen. Psalm 86, het zesde vers. Leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. 86:6. Gemeente, laten we de Heere God danken en ook bidden. Heere, wij danken u dat u ons een nieuw leven wil geven. En dat is voor ons wel heel moeilijk, Heere, dat beleiden we u, want wij houden vast aan het oude en we zijn vaak net als die fariseeën en schriftgeleerden dat we nog wat willen presteren. Maar Heere, nou bent u het alleen die ons bekleedt met uw gerechtigheid. Met uw werk. Niet een klein beetje, maar helemaal. En leer ons nou zo te wandelen, Heere, in dat nieuwe kleed. En dan zegt u het. Nou doe ik nieuwe wijn in nieuwe leren zakken. Heere, wat een wonder als dat in ons leven ervaren mag worden, dat die geest ons leidt en in ons woont. En wat zal er dan van ons uitgaan in dit leven, Heere? Wat zullen mensen dan aan ons merken? Daar is iets nieuws gebeurd. Dat is niet meer iemand die leeft vanuit zijn eigen bronnen en vanuit zijn eigen kracht, maar die leeft vanuit de Heer Jezus. Heere, vorm ons zo naar uw beeld. Ook vanuit dit avondmaal. En breng ons zo, Heere, tot dat nieuwe leven. Dat leven in en uit u. En Heere, als wij u nog niet kennen als de bruidegom, als de koning van ons leven, mag dat dan ook vandaag toch gebeuren. En dat we niet bij dat oude blijven zitten. Dat geldt voor ons allemaal. Ook als alles nieuw geworden is in ons leven, dan nog kan het oude zomaar weer binnendringen. Kunnen we nog maar zomaar terugvallen in het oude. Kunnen we nog maar zomaar ook de dingen proberen te combineren in ons leven. Heere God, u hebt ons duidelijk gemaakt dat het niet kan. En Heere, geef dan dat die genade die u vanmorgen hebt laten zien, voelen, proeven, ervaren, dat dat ons leven, ons hart meer en meer inneemt. Dat we meer en meer loskomen van ons oude zelf. En dat u, Heer Jezus, in ons woont. En we zeggen, ik ben gestorven, maar ik leef. Maar niet meer ik, Christus, leeft in mij. Heere, zo bidden wij u om een gezegende week die wij ingaan. Vanuit de rustdag, vanuit de zondag. Vanuit uw opstandingskracht en heerlijkheid. Heere Jezus, wij bidden en vragen. Ga zo met ons mee. Vergeef het onze, verzoen het onze, zegen het uwe. En we leggen al deze dingen aan u voor. Niet omdat wij iets verdienen, maar om Jezus wil alleen vragen wij u dit. Amen. Gemeente, dan zingen we tenslotte nog opnieuw uit Psalm 111, vers 5 en vers 6. Het is trouw al wat hij ooit beval en zijn naam is heilig en geducht. 111, 5 en 6. Gemeente, ga dan heen in vrede, verheft uw harten tot de Heer God en ontvangt zijn zegen die wij in zijn naam ook op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.